Welkom bij het IV-café, de podcast van IV-experts, waar het vakgebied informatiemanagement volledig wordt uitgelicht. Elke maand nieuwe onderwerpen, professionals aan het woord, discussies en elke aflevering een challenge voor onze tafelgasten.
Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van het IV-café, de podcast. Vorige keer hebben we het gehad over soft skills en deze week zijn we alweer bij aflevering 9 aangekomen en gaan we het hebben over data-gedreven of data-driven werken met je team. En onze podcast is te luisteren via Spotify, Apple Music, Google Podcast en een aantal andere kanalen. Dus doe dat zeker even als je hem nog niet geluisterd hebt, de vorige aflevering met Sirona en Mirjam over soft skills. En vandaag zitten er twee nieuwe gasten aan tafel. Pascal is bij ons aangesloten. Goedemiddag.
Oh, dankjewel, goedemiddag.
Goedemiddag. En Michella.
Ja, goedemiddag.
Hi. En allereerst even een vraag aan jou, Pascal, want ik hoor heel vaak data-driven en data-gedreven werken. Wat zeg jij meestal?
Data-gedreven werken.
Dan gaan we bij deze over op data-gedreven werken.
Keep them Dutch.
Ja, precies. In het Engels. Nou, oké. Gelijk maar even met jou te beginnen. Waarom zit je hier vandaag?
Waarom ik hier zit? Ja, ik ben gevraagd door jullie. Nee, binnen IV-experts ben ik een consultant. Naast consultant informatiemanagement geef ik ook advies op het gebied van data-gedreven werken. En dan met name vanuit de insteek van de organisatie. Waarbij je vaak ziet dat het vanuit de technische middelen die het ondersteunen wordt beredeneerd. Beredeneer ik hem eigenlijk vanuit de business, vanuit de vraag. En help organisaties zo te groeien in het data-gedreven werken.
Oké. Okay. Nou, mooi hè. En Michella is natuurlijk ook niet voor niks hier. Vertel.
Nou ja, ik werk als consultant informatie management. Op dit moment binnen een grote zorgorganisatie. Maar feitelijk geldt voor iedere willekeurige organisatie. Als je bezig bent met procesoptimalisatie, teamoptimalisatie, dan kom je al snel uit ook bij datagedreven werken. Of informatiegestuurd werken ook wel. Dus ja, van daaruit brengt denk ik een redelijke portie ervaring mee om een leuk gesprek te kunnen voeren vandaag.
Ja, gezellig.
Dat denk ik ook. Ja. Nou, laten we kijken waar het heen gaat. Ja, en allereerst natuurlijk om dat maar even duidelijk te krijgen. Ik weet het wel een beetje, maar om maar even gelijk de boel op scherp te zetten. Wat is nou precies datagedreven werken?
Als je het op Google zoekt, datagedreven werken, dan kom je eigenlijk wel bij een vaste definitie. Dat is eigenlijk het nemen van besluiten op basis van je data. Zowel operationeel, tactisch als strategisch. Of in ieder geval je besluiten onderbouwen door middel van data. Mm-hmm. Wat wel een hele opgave is. Voor mij is het datagedreven werken is een stukje bewustwording van een organisatie. Je kan besluiten nemen op basis van data, maar je moet je ook bewust zijn van de data die je invoert, hoe je de data behandelt, wat de kwaliteit is van de data. En dat je wel conform een uniform proces werkt.
Ja.
Want als iedereen daar zijn eigen invulling aan geeft, is in principe die data niks waard.
Nee, want die data moet natuurlijk wel betrouwbaar zijn. Wil je daar ook goede besluiten op kunnen nemen?
Er moet één waarheid zijn binnen je organisatie.
Ja.
En dat is gelijk het meest complexe van het datagedreven werken.
Ja.
Ja, dat complexe dat herken ik inderdaad wel, Pascal. Dat zit hem vooral ook natuurlijk in dat je van mensen ook bepaalde verwachtingen ook gaat hebben. Hè. Je moet ze eigenlijk meegeven dat je volgens vaste stramine moet werken. En dat beperkt mensen ook in het vrij zijn in hoe ze kunnen werken. En daar zie je vaak, tenminste daar ben ik tegengekomen, daar zie ik heel vaak toch wel verweer. Mensen verweren zich daartegen, omdat het ook een stukje vrijheidsinperking betekent.
Ja.
En dat voelt niet fijn voor mensen. En zeker niet voor binnen onze Nederlandse culturen. Mm-hmm. Hè, zoals we nu in het hele corona-spel natuurlijk ook zien.
En hoe krijg je dat dan voor elkaar? Dat mensen daar toch dan het belang van gaan inzien? Dat ze dan bereid zijn om dat stukje vrijheid in te leveren?
Stapje voor stapje.
Sowieso.
Hele kleine stapjes. En het begint eigenlijk met het zoeken van een aantal mensen die daarin voorop willen lopen. En die met jou samen eigenlijk ervoor gaan zorgen dat er een aantal successen geboekt worden.
Mm-hmm.
Wat je eigenlijk wil is dat het mensen ook helpt om hun werk makkelijker te doen of sneller te doen. Of ze helpen met het, het laten verdwijnen van de vervelende klusjes.
Ja.
dat zijn hele goede motivatoren om te zorgen dat mensen toch hieraan gaan bijdragen.
Ja. En bewust raken van de ketenen. Kijk, ik voer wat in mijn HRM-systeempje. Maar ook nadenken waar die informatie of die data naartoe gaat. Of die nog verder in de keten wordt opgepakt. Daar bewust van te zijn.
En is het dan ook zo, want als je zegt bijvoorbeeld in een systeem, moet de gebruiker dan ook bewust zijn van dat stukje data invoeren? Of moet hij zich daar eigenlijk niet druk over maken?
Juist, ja, druk maken is wel een groot woord, maar je moet er wel bewust van zijn als je wat invoert. Wat je ook vaak ziet is dat er vaste invoervelden zijn.
Mm-hmm.
Maar bij diverse klanten heb ik al gezien dat vaak ook vrije invoervelden als workaroundvelden worden gebruikt. Mm. Om een bepaald kenmerk te geven aan een naam van, oh kijk, dit poppetje op deze klant of dit specifieke onderwerp is gemarkeerd en heeft iets waar we rekening mee moeten houden. En dat is dan niet de manier om te werken.
Ja. Oké. Klinkt mij wel best wel als een ingewikkeld proces om dat helemaal op orde te krijgen en in kaart te brengen. Ook wat er dan allemaal bij komt kijken.
Het is mensenwerk.
Ja.
Het is echt mensen overtuigen om het op een goede manier te doen.
Ja.
En vaak, wat Michelle ook al aangaf, zien ze nog niet direct de positieve kanten van die manier van werken. Want je ontneemt ze gewoon een stukje vrijheid.
En hebben jullie wel eens ergens al, want jullie hebben allebei ervaring daarin, echt een succes geboekt dat je dacht, ja, nu werken we echt datagedreven zoals ik het graag zou zien, als een soort van ideaalbeeld?
Naast conform proces werken is er nog iets als definities. Definitiestellingen.
Mm-hmm.
Oké, bijvoorbeeld, wat is een klant? Wat is een order? En vind daar maar één geluid in.
Ja.
Ik heb nou bij meerdere klanten ben ik zo'n traject aangegaan. Waarbij we voor bepaalde onderzoeken wel tot afgestemde definities zijn gekomen. En dat is wel een succes. Want er zit zoveel tijd en moeite in om dat op elkaar af te stemmen. Want er zit zoveel discussie in. Iedereen heeft zijn eigen interpretatie van een definitie, van mm-hmm. een klant, van een orde.
Kun je daar eens een voorbeeld van noemen, van zo'n definitie?
Bijvoorbeeld, wat is de definitie van een klant? Die is voor sales heel anders dan voor logistiek. Of voor, wat hebben we nog meer binnen een logistiek bedrijf? Ja, dat hebben we het eigenlijk wel, hè.
Leveranciers, hè?
Ja.
Ah, ja.
Ook.
Bijvoorbeeld marketing, daar is een klant ook weer anders voor. Gewoon puur omdat het belang van dat specifieke team anders is dan het andere team.
Ja, en wat is dan de meerwaarde als je die definities allemaal gelijk trekt? Wat levert dat jou aan data, of kwalitatief goede data op?
Je creëert één waarheid. Mm-hmm. Als jij naar een dashboard kijkt of een mooie rapportage, daar zie je de definitie of daar zie je de term klant staan.
Ja.
Maar iedereen moet wel begrijpen, ketenbreed, wat betekent nou die klant? Wat staat er nu daadwerkelijk op die dashboard of op die reportage?
Ja.
En iedereen moet het op eenzelfde manier interpreteren, want het gevaar wat je creëert is dat je meerdere waarheden gaat creëren. Gewoon subjectieve waarheden.
Ja.
Je gaat er toch besluit op nemen.
Ja.
En ja, dat kan finesse zijn.
Ja, dus iedereen moet daarin op één lijn zitten en je zegt het stapje voor stapje. En de mensen die je daarin meeneemt, zijn dat dan juist de mensen die gewoon meewerken? Of is dat bijvoorbeeld een manager of een teamleider? Hoe zou je dat aanvliegen?
Nou ja, ik heb wel gezien dat je dat zeker niet alleen met managers kan afstemmen. Omdat dat echt helemaal moet doorcijpelen tot op de werkvloer. Een voorbeeld uit mijn praktijk is in de zorg, ouderenzorgorganisatie werk ik. Een van de takken van sport is daarbij zeg maar dat we ook een behandelcentrum hebben. Dus daar lopen artsen rond en psychiaters en fysiotherapeuten, zij behandelen eigenlijk de patiënten of de cliënten, eigenlijk moet ik zeggen, die in zo'n verzorgingshuis wonen. Ze gebruiken daar een informatievoorziening bij om zeg maar, die cliëntgegevens vast te leggen, maar er zijn geen duidelijke afspraken gemaakt over hoe doe je dat nu.
Mm-hmm.
Consequentie is dat voor de medewerkers leek het makkelijk, van oudsher is dat een beetje gegroeid, om hun behandelplannen te maken gewoon in een Word-bestand. En dat Word-bestand kon dan iedere keer gewoon zeg maar bijwerken. Na het bijwerken werd het dan geüpload naar het cliëntensysteem. Met als gevolg dat als je cijfers wil halen, hè, dus stuurgetallen of je wil dus data gestuurd gaan werken, dat je eigenlijk geen echte gegevens hebt uit die behandelplannen, omdat dat alleen maar in tekst in een Word-bestand zit. Okay. Dus je hebt daarmee eigenlijk geen informatie gecreëerd. Wat we hebben gedaan is, we zijn dus met de mensen die in de uitvoering zitten, zijn we aan tafel gegaan. Hebben hun processen in kaart gebracht, gekeken welke bouwsteentjes zitten nou in zo'n behandelplan. Welke bouwsteentjes zijn relevant om op te kunnen meten, om op te kunnen sturen. En daaruit is eigenlijk een nieuwe werkwijze voortgevloeid, waarbij mensen echt in dat datavelden ook in dat informatiesysteem hun invoer gaan doen.
Ja.
En daarmee maak je ook via wat voor BI-oplossing dan ook, maak je dan eigenlijk die informatie ook zichtbaar. En dan kan je ook op die informatie gebaseerd gaan werken.
En daarin neem je ook natuurlijk wel van degene die dat in moet voeren een stukje vrijheid weg, wat je net natuurlijk al zei. Hoe wordt daar dan op gereageerd?
Nou, dat is best lastig. En zeker in het bedrijfstak als de zorg. Hè, staat natuurlijk enorm onder druk. En mensen moeten dit soort werkzaamheden, hè, die ombuigen van gedrag, moeten ze wel naast hun gewone werk doen. Dus ze krijgen niet apart tijd bijvoorbeeld om dit uit te zoeken, om hier input op te leveren, om die gedragsverandering ook daadwerkelijk tot stand te brengen. En ik denk dat dat wel ook een van de grote uitdagingen is. Je wil een verandering in gedrag, hè, om dat datagedreven werk te kunnen doen. Maar mensen moeten het wel vaak gewoon erbij doen.
Ja.
Ernaast doen. En dan is het dus extra. En dan voelt het dus voor medewerkers ook als belastend.
Ja.
Dus daarom is het heel belangrijk om te kijken naar wat brengt het je. Dus wat levert het ook weer op. En hoe ga je dat proces ook zo goed mogelijk ondersteunen. En dat is denk ik waar wij als IV-experts heel goed bij kunnen ondersteunen. Dus dat wij echt heel goed die mensen kunnen helpen bij dat proces wat je door moet om al die bouwsteentjes te formuleren. En die werk... Die manier van werken om te buigen, om te bouwen.
Ja, is niet misschien het eerste waar je aan denkt natuurlijk, want data klinkt natuurlijk als heel technisch en we zitten allemaal in de computer, maar eigenlijk komt het dus op neer dat het begint bij mensenwerk om dat goed te doen.
Ja, en als informatiespecialist kun je echt zeg maar de juiste vragen stellen, zodat zo'n medewerker eigenlijk alleen maar de input hoeft te leveren. Dus wij stellen de juiste vragen, de medewerker die levert de informatie. En wij werken het dan als informatiespecialisten weer uit, richting de techniek, om maar zo te zeggen.
Wat is een voorbeeld van zo'n vraag? Of wat zijn de dingen die je dan vraagt aan iemand om tot een goede, informatie te komen?
Nou, het begint eigenlijk, als ik even het voorbeeld van zo'n behandelplan erbij pak. Je brengt eigenlijk in kaart wat de standaardgegevens zijn die ze verwerken. Dus dat zijn vaak cliëntgerelateerde gegevens. Dus NOW-gegevens, misschien wel verzekeringsnummers, nou, dat soort zaken, eigenlijk standaard basisgegevens.
Mm-hmm.
En daarnaast ga je kijken, nou, met zo'n fysiotherapeut, uit wat voor componenten bestaat zo'n behandelplan?
Oh, ja.
En welke variabelen heb je daarin? En zijn dat standaard dingen of zijn dat altijd best maatwerkzaken? En waarschijnlijk kom je erachter dat er dan een soort van... evenwicht is. Hè? Je hebt een aantal standaardzaken en je hebt een aantal variabele zaken.
Ja.
En die standaardzaken die wil je dan zoveel mogelijk standaardiseren. En daar ga je dan ook echt de specifieke waardes van uitvragen.
Mm-hmm.
Ja, je kunt dat gewoon in een groot van Excel kun je dat eigenlijk gewoon in kaart brengen.
Ja.
En dan kun je het ook eigenlijk heel makkelijk toetsen. En je vraagt eigenlijk uit vanuit de rol. Hè? Dus als fysiotherapeut maak ik een behandelplan. En daar staat dit allemaal in. Met als doel. En dan kom je eigenlijk uit bij waarom doen we dit dan, want dat is ook belangrijk. Want dan geef je ook meteen al een stukje duiding mee aan die informatie. Mm-hmm.
Dus eigenlijk wat je zegt is gewoon je proces op orde.
Ja.
Je informatiestromen vanuit het proces op orde brengen.
Ja.
En dat is ook echt het fundament voor datagedreven werken.
Mm-hmm.
Het begint allemaal met je informatievoorziening.
Ja.
Dat goed op orde is. Dat bepaalt de kwaliteit van je data.
Ja, dus eigenlijk onze ambitie is natuurlijk elke informatievoorziening of elke organisatie informatievoorziening op orde. Als dat niet gedaan is, dan kun je nog niet goed datagedreven werken.
Het fundament om...
Wat
je vaak in de praktijk ziet, is dat ze de problemen proberen op te lossen in de rapportageomgeving.
Ja.
Vaak wordt er dan gewerkt met business rules die de kwaliteit van de data moeten optimaliseren. Maar dat is eigenlijk wat je niet wil.
Mm-hmm.
Je wilt zo min mogelijk, niet-functionaliteit met betrekking tot rapportage daarin hebben.
Ja.
Ze spreken ook vaak van de term garbage in, garbage out. En dus je moet zorgen dat er geen garbage in komt.
Nee, precies. Dus dat begint
met een goede informatievoorziening.
Ja, oké. Okay. En dan, want dan ben ik nog wel even benieuwd, even nog om wat verder in te gaan op het stukje van, hè, wat heb je nou nodig om datagedreven te gaan werken? En jullie zeiden allebei al, ja, het is mensenwerk. En stapje voor stapje ga je die mensen meenemen. Je noemde al even successen behalen samen. Hoe kun je nog meer zorgen dat jouw mensen het belang inzien van datagedreven werken, maar ook daar ook in meegaan en daar zelf ook op een fijne manier mee kunnen werken?
Een manier die ik op dit moment hanteer is bij mijn huidige klant is stap voor stap.
Mm-hmm.
Behapbare stapjes. Resultaten boeken, maar ook aantonen door het doen van pilots waar we tegenaan lopen. Mm-hmm. Zie een pilot als een leertraject. Dus bijvoorbeeld, we willen een datagedreven onderzoek doen. We willen voorspellen hoeveel klanten we in de toekomst hebben. Oké, welke data hebben we daarvoor nodig? Nog sterker nog, beginnen we met beginnen. Wat is mijn onderzoeksvraag? Wat wil ik exact weten? Wat is de populatie die ik wil onderzoeken? Heb ik ook aan gedacht aan AVG, maar dan werk ik met persoonsgegevens. Maar dat is dan, waar kan ik die data vandaan halen? En dan de volgende vraag, wat is de kwaliteit van die data? Mm-hmm. Nou, als je al die stappen langs loopt, ervaar je, oké, waar loop ik nou tegenaan? Nu mijn datakwaliteit is niet op orde, want ik mis gewoon heel veel data.
Yeah.
Ik zie nul velden in mijn data. Ja, wat kan ik eraan doen? En zo leer je stap voor stap met een team te ervaren wat de datagedreven werken is.
Yeah.
En dat kan je dus ook doen in een team, zoals gewoon in een normale businessproces. Een polis administratieteam kan daar onderdeel van zijn. Gewoon puur om te ervaren van oké, hun mee te nemen van waar lopen we tegenaan voor dit onderzoek.
Ja, oké. En dan als je zei net stap voor stap. En dan noem eens nog meer een voorbeeld van het stapje. Want je hebt een pilot. Wat kun je nog meer doen?
Onder pilots vat ik samen. Zoals tooling, organisatie, proces. Gewoon dingen proberen. Oké, laten we nou eens een keer het proces anders gaan doen. Laten we vanuit de data gaan beredeneren in plaats vanuit het proces zelf. Oké, wat moeten we vastleggen? Is het wel nodig wat we vast moeten leggen? Uh-huh. Hebben we deze informatie wel nodig? Doen we er wat mee? Een beetje in die hand.
Ja. Zit er ook risico's aan voor een organisatie?
Als je erkent dat het een leertraject is, misschien niet echt veel risico's. Maar vaak wat er gebeurd is, het resultaat wordt heilig gemaakt.
Ja, oh ja.
Niet het leren wordt heilig, maar het resultaat wordt heilig gemaakt. En dan creëer je verwachtingen.
Ja. Nee, en dat kan dus pas als alles op orde is. De informatievoorziening en de data op orde.
Het is heel belangrijk, maar in 99% van de gevallen is het gewoon niet zo.
Mm-mm.
En daarom ga je bijvoorbeeld ook per, daarom zeg ik ook, je moet ook kijken welke data je op dat moment nodig hebt.
Ja.
En waar je die vandaan moet halen. Dan ga je kijken naar de kwaliteit van dat stukje data. Dus als jij alleen maar data nodig hebt vanuit een klantsysteem, mm-hmm, of vanuit een ordersysteem, ga je eerst focussen op die twee systemen voordat je de rest gaat verbeteren.
Oh ja.
Dus dat bedoel ik ook te zeggen met stap voor stap. Je moet het niet te groot maken,
nee,
want dan gaat een organisatie zweven. Dus wat moeten we nou doen? Het is te veel, het is te grote investering om te doen.
Ja. Ja,
stap voor stap.
Ja, dat herken ik wel. Ook om die successen daadwerkelijk te kunnen vieren, is het inderdaad belangrijk om om gestructureerd te werk te gaan, maar inderdaad echt in kleine stapjes.
Mm-hmm.
Dus je ziet vaak dat er dan komt er een dataproject. En dan wil men bijvoorbeeld data van een heel proces opeens al behandelen. En dat is eigenlijk gewoon te veel. Een subproces, dat is heel mooi mee te beginnen. En begin dan met iets waarvan je ook aan de voorkant kan bedenken. Dit gaat ook echt iets opleveren. Hier gaan mensen ook meteen het effect van kunnen zien of van kunnen voelen.
Ja.
Want zoals ik het wel naar kijk, is dat datagedreven werken, dat staat echt in de kinderschoenen. En eigenlijk zijn we nu aan het realiseren dat er een soort van basis gelegd wordt, waarmee we straks ook echt die data waardevoller kunnen inzetten.
Ja.
En dan hebben we het bijvoorbeeld echt over echt nieuwe vernieuwende technologieën. IoT, augmented reality, dat kun je straks ook gaan toepassen op het moment dat je ook dat datagedreven werken al voor een deel hebt staan. Als we kijken naar de zorg, de droom die er bijvoorbeeld in de zorg is, we weten dat personeel daar is steeds minder van. Het aantal cliënten, patiënten, dat groeit, hè, door de veroudering. Dus daar komt gewoon een enorme gap en dat moet opgelost worden. En als je dat wil oplossen met onder andere technologie, dan denk je echt aan informatiegestuurd werken, waarbij zorgmedewerkers vanuit de data daadwerkelijk informatie krijgen die hen helpt om die zorg niet alleen beter te doen, maar vooral ook efficiënter te doen.
Ja.
Dus dat zij niet zelf hoeven te zoeken in hun systeem naar informatie, maar dat zij echt gevoed worden terwijl zij bijvoorbeeld met oortjes in zitten of terwijl zij, nou, noem maar op, er komen straks allemaal gave oplossingen voor, denk ik. Misschien wel een soort van VR, VR-bril of zo, waarbij je dus heel veel informatie aangeboden krijgt rondom die cliënt, die ook heel waardevol is. En om die stap te kunnen maken is die basisstap is super belangrijk. En je kunt mensen wel vast meenemen ook in dat toekomstperspectief. Dus als er ruimte en geld is, investeer dan ook in dat stukje marketing intern. Dus ga dan ook kijken hoe je je mensen met dat droombeeld, met die visie ook een beetje kan prikkelen en kan stimuleren. Ja. Want dat is echt, het is echt de toekomst.
Ja.
En die is niet zo ver weg als dat mensen op de werkvloer nu vaak denken.
Want hoe ver weg hebben we het over? Als je zo een beetje een gok zou mogen doen, hoe lang duurt
dat? 5 tot 10 jaar.
Oké, dat is wel redelijk snel.
Dus de techniek gaat veel te snel.
Ja.
Innovatie dan mensen.
Ja.
Wij lopen echt achter de techniek aan.
Ja.
Als je kijkt naar de grote zorgverzekeraars, die zijn zover.
Mm-hmm.
En andere banken, die hebben het echt nodig namelijk. Je moet op sturen, maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de overheid, onderwijs, die lopen daarin wat achter.
Ja.
En die staan echt in de kinderschoenen met betrekking tot datagedreven werken.
Ja, want zie jij, want Michelle schetst net wel een heel tof beeld van de toekomst eigenlijk. Hè? In de zorg in dit geval, zie jij dat ook zo, dat dadelijk data dusdanig belangrijk gaat zijn en dat we dit soort technologieën krijgen om die data op een leuke manier en goede manier ook in te zetten?
Een leuke verwijzing is ook echt een schrikbarende verwijzing is, ik heb laatst op Netflix de documentaire The Social Dilemma gezien.
Oh ja. Mm. Ja.
Dat is data.
Okay.
Ja.
Ja.
Zo ver kan het gaan dat het mensen kan beïnvloeden.
Ja. Ja, die gaat natuurlijk wel heel diep. Ik heb hem inderdaad ook gezien. Ja. Ja, dat is wel, zit je al aan het denken, zeg maar. En dan zit je ondertussen dat je denkt, oh, ik zit op mijn telefoon. Nee, wacht even. Ik leg hem even weg, want anders heeft het nog geen zin wat ik nu aan het kijken
maar
ben.
Maar met data, je kan algoritmes schrijven die leren aan de hand van de beschikbare data.
Mm-hmm.
En zelf ook kunnen voorspellen.
Ja.
Op basis van patronen.
Ja.
En dat is heel gaaf. Dat is heel tof en heel innovatief. Maar het brengt ook natuurlijk wel de nodige risico's met zich mee.
Ja. En ga je dan, als je het daarover hebt, ook echt in op een stukje privacy security? Of
ethiek.
Ethiek.
Ethiek, ja, ja, ja. Oké. Okay. En hoe ver mag je daarin gaan eigenlijk?
Ja, dat is een hele goede vraag.
Ja.
Ik zou zeggen, zolang het de mensen niet schaadt, maar ja, wat is dat?
Ja, dat is natuurlijk een
als de rechten en normen en waarden van een individu worden beschermd, maar ja, wanneer worden die overtreden?
Ja. Ja, lastig. En dat is voor de een natuurlijk ook weer anders dan voor de ander.
Ja.
Want hoe is dat? Want in de zorg lijkt me dat wel een dingetje. Want daar werk je natuurlijk, je cliënt of je patiënten, dat zijn mensen.
Zeker.
Dus jouw data gaat ook echt over mensen die zorg nodig hebben.
Ja, het is wel zo dat verreweg de meeste data blijft nu nog binnen de organisatie.
Mm-hmm.
Maar wet en regelgeving zorg er wel voor dat ze dus in de nabije toekomst die informatie moeten gaan uitwisselen met alle andere partijen binnen de zorg waar, zeg maar, een cliënt mee te maken heeft.
Ja.
En daar worden natuurlijk wel allerlei standaarden voor bedacht. Hè? En daar moet je ook aan gaan voldoen. Maar je ziet wel dat een lastig traject is. Omdat we eigenlijk ook, zeker vanuit de zorgprofessionals zelf, niet goed snappen waar we nu echt precies mee bezig zijn.
Mm-mm.
Hè, dus de techneuten en de hele slimme mensen in de ministeries, die weten precies waar ze het over hebben. Alleen om dat te brengen naar het niveau van de mensen in de zorg die daar daadwerkelijk invloed op gaan hebben straks. Ja, dat is nog best een uitdaging. En dat is ook denk ik wel wat jij net ook zegt, Pascal. Van technisch is er superveel mogelijk. En de techniek loopt echt heel ver voor op wat het gros van de mensen daadwerkelijk al kan bevatten.
Ja.
Ja.
En zo'n Netflix-serie of een documentaire volgens mij, die aan de ene kant helpt hij om inzicht te geven, aan de andere kant maakt het heel veel mensen ook wel bang.
Ja.
Ja.
Want het is ook heel beangstigend dat je zelf die controle niet meer hebt. En ik denk dat dat ook een belangrijk aspect is van datagedreven werken. Mensen hebben het gevoel dat ze minder controle hebben als ze op basis van data tot besluitvorming moeten komen of tot workflows moeten komen. Omdat een mens van nature altijd denkt dat hij het beter weet, beter kan dan de techniek.
De onderbuikgevoelens.
Ja.
Ja, als mens vinden we dat nog steeds gewoon het allerbelangrijkste. Dat we daar vanuit menselijk perspectief naar kijken. Dat is ook waarom de ene mens vindt dat hij dingen beter kan dan de ander.
Ja. Ja,
we denken allemaal zelf dat we het beter kunnen.
Is dat ook zo?
Nee.
Weet de data, zeg maar, het beter dan de mensen daarin? Of hebben we het allebei nodig? Dat kan natuurlijk ook.
Ik ben benieuwd. Wat zeg jij, Pascal? Ben benieuwd.
Het verschil is emotie. Een mens handelt met emotie.
Mm.
En data is, mits de data goed is natuurlijk, kwalitatief en correct en allemaal, dan stuur je op feiten.
Ja.
Ja, eens.
En dat is het verschil. En een mens heeft altijd emotie.
Ja.
En neemt dat mee in zijn besluitvorming.
Ja.
Ja, dus ik denk dat data in ieder geval niet geschikt is om op zeg maar, de menskant te sturen.
Nee.
Dus je kunt niet, laten we zeggen, je team, zeg maar, de menskant van je team sturen door middel van data. Nee. Dus daarvoor zul je altijd in gesprek moeten blijven. En dat gaat echt over mens tot mens. En vooral ook om het gesprek, hè. Waarom heeft iemand iets wel of niet gedaan? Of waarom is iets gelopen zoals het is gelopen? Maar de werkzaamheden die je binnen een team wil doen,
ja,
die kan je het beste juist wel datagedreven gaan aansturen. Mm-hmm. Want dan haal je juist, daar wil je juist al die emotie niet in hebben. Want het maakt eigenlijk niet uit waarom iemand iets heeft laten liggen. Het gaat erom dat het is blijven liggen en dat het opgepakt moet worden. En dat het met een bepaalde prioriteit opgepakt wordt.
Ja.
Dus, nou ja, en dat maakt het voor mensen lastig om zich hier ook aan over te geven. Ja.
Maar gebruik data om je besluit te onderbouwen. Hè? Dus je hoeft niet op basis van die data te besluiten. Nee, maar gebruik als een onderbouwing van, zit ik wel een, is mijn gevoel goed?
Ja.
Klopt het? En als je daar echt een verschil in ziet, dan moet je gaan nadenken van, ja, welke kant ga ik op natuurlijk? Maar,
ja, dan is het onderzoekje waard. Maar inderdaad, ja. Dus eigenlijk zeg je, nou oké, we kunnen die data gebruiken om besluiten te nemen, maar het hoeft niet per se leidend te zijn. Het is een mooie...
Ja, exact. Waar vaak ook data wordt voor gebruikt is voor het plegen van interventie. Van oké, bijvoorbeeld we zien onze cijfers, onze verkoopcijfers, onze omzet zakken. Ja, wat gaan we nu doen? Gaan we erop ingrijpen of laten we zo doorgaan?
En dan kun je natuurlijk ook weer mooi uit die data halen. Waar komt het dan? Waar zit het hem dan in?
En zo kan je hem door blijven meten.
Ja.
Ja, precies. Want als je die bijvoorbeeld de betrokken manager vraagt van, goh, hoe gaat het met je productiecijfers? Dan zal hij zeggen, ja, prima, we zitten precies op koers. En die data kan jou inderdaad helpen om te onderbouwen dat het misschien toch even net even anders ligt.
Maar zou je zeggen wat anders?
Ja, precies, ja.
Okay.
En natuurlijk vindt die manager dat dan niet leuk. Nee, hè? Dus daar zit ook de weerstand.
Ja, controle op, hè? Ja.
Ja, dat is ook zo. En als je nou, stel, ik werk in een informatievoorziening en die is op orde en ik wil datagedreven gaan werken. Hoe lang gaat zo'n traject mij, hoe lang gaat dat duren voordat we met ons hele team op een goede manier datagedreven werken?
Het begint eigenlijk eerst met, als je zo'n traject aangaat, joh, wat is nou onze visie op het datagedreven werken? Wat willen wij als organisatie daar uithalen?
Mm-hmm.
En dat is zeg maar eerst de spreekwoordelijke stip op de horizon die we zetten. Mm-hmm. En vervolgens vanuit daar ga je echt een strategie bepalen. Wat is eigenlijk mijn informatiestrategie? Hoe sluit ik daarop aan door middel van een datastrategie? En waar ik altijd wel voorstander van ben is, maak het klein, wat ik net ook al aangaf. Ga pilots doen, ga dingen organiseren, ga het ervaren. Ga eerst proberen je vraag te beantwoorden die je in instantie had en ga vanuit daar verder. Want je gaat tegen dingen aanlopen. Ik denk, ja man, misschien moeten we dit beter organiseren binnen onze organisatie. Misschien wel meer pilots doen, maar daar hebben we ook funding voor nodig. Hoe kunnen we die structureel krijgen? Ja. Dus dan ga je dat op het strategische niveau ga je dat gooien.
Ja.
En zo langzamerhand te groeien in je datavolwassenheid.
Ja.
Het is ook geen doel op zich, hè? Het is een middel om ergens te komen. Mm-hmm. En je moet heel goed formuleren, welk doel heb ik dan? En welk einddoel is er?
Ja.
En hoe kan die data daarbij ondersteunen?
Precies. En wat je vaak ziet binnen organisaties, we hebben de mooiste tools aangeschaft. We hebben een data warehouse, we hebben een data lake, we hebben Power BI, we hebben Tableau, en noem het maar op. Maar ja, je moet er ook wel mee kunnen werken. En dat begint vanuit de business, vanuit de vraag van welke vraag willen we beantwoord hebben.
Ja. En dat is dus ook waar jij je op richt, hè? Om dat eigenlijk naar boven te krijgen ook. Wat gaan we precies doen of welke vraag willen we beantwoord hebben? En dat traject start je dan eigenlijk met
de eerst ga ik heel kritisch met de klant op tafel zitten. Wat wil je? En waarom wil je dat dan? Om die vraag achter de vraag naar boven te halen. En op basis van dat gaan we eerst een visie bepalen. Okay. En vanuit daar dan, ja, wat ik net al aangaf, start het traject van oké, laten we eerst die vraag proberen te beantwoorden door middel van een pilot. En dan gaan we zelf ervaren wat nou het datagedreven werk inhoudt.
Ja.
En wat er vaak gebeurt dan is, wat ik al eerder aangaf is, onze datakwaliteit is niet op orde. Oké, gaan we daar ook een pilot voor starten. Kijken hoe we dat ook kunnen optimaliseren. Voor dat stukje alleen. En niet voor de hele organisatie, alleen voor dat stukje. En we moeten iets met privacy doen. Oh, misschien moeten we een privacy office inhuren of iets dergelijks.
Ja.
Ja, zo stap voor stap
ga
je iets neerzetten. En dat kan uiteindelijk leiden tot een eigen afdeling, wat ik vaak ook wel een data competence center noem. Waar alle mensen zitten die data gerelateerd bezig zijn, bij elkaar zitten.
En als je data gedreven werkt, als dat eenmaal goed staat, alles loopt zoals het loopt. Hoeveel onderhoud heeft het dan nodig om te zorgen dat het ook
ja, up-to-date blijft en dat het op de goede manier blijft lopen.
Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als je gewoon normaal IV. Mm-hmm. Maar het gaat mee in het proces.
Ja.
Wat je zegt, dat is de datagedreven werken is gewoon een mindset ook. En als dat eenmaal geland is, ja, dan kan je jezelf sneller ontwikkelen in de techniek.
Ja. En die mindset, waar zit hem dat dan in? Is dat echt het belang daarvan in leren zien?
Dat ook, jazeker. Het ketengericht denken.
Ja.
Ook wel een stukje IT-minded, maar ook data-minded. Dus ben bewust van wat je invoert. Mm-mm. En wat er met die data gebeurt. Ah, ja. En dat is wel een aardige opgave voor mensen, hoor, om dat te begrijpen.
Ja, en je ziet ook dat, zeker bij beleidsvormers, bij mensen die dus bezig zijn met hoe lopen de processen door de organisatie en wat willen we daarop wijzigen. Vooral bij hen is het ook belangrijk dat zij hier een goed beeld bij hebben, want zij zijn een hele belangrijke schakel in deze keten. Op het moment dat processen gaan wijzigen of invoer gaat anders, werkinstructies worden anders, werkafspraken worden anders, dan moet je dus ook meteen de impact bepalen op je hele informatievoorziening en data wordt daar dan een heel belangrijk onderdeel bij.
Ja.
En dat is ook wat ik nu wel vaak ervaar, wat wordt vergeten. Hè? Veel organisaties hebben al wel, doen al wel iets met data, bijvoorbeeld in business intelligence of in die hoeken met rapportages. Zolang het geluid in je organisatie nog is bij een afdeling controle, mijn rapportage klopt niet. Als dat veel gehoord geluid is, dan dat is in ieder geval een signaal dat het niet op orde is. Mm-hmm. Want dan is er onvoldoende bewustzijn rondom invoer, werkafspraken, processen vastleggen en borgen dat die hele keten, want je zei hem al een paar keer vrij snel, hè, die ketenbewustzijn. En dat is niet zozeer keten zeg maar, met externe, maar het is ook vooral je informatieketen intern.
Exact, ja. Mm-hmm. Zo bedoel ik
ook. Ja, precies, daarom dacht ik, ik wil je even aan. Ja. Even voor het begrip, het gaat echt over je informatieketen. Echt van het kleinste stukje informatie wat je invoert in een voorziening, tot en met daadwerkelijk het informatie maken aan de hand van de data die je eruit haalt, die door je hele systeem gaat. Super belangrijk om te snappen dat één grote keten is met allemaal schakeltjes. En als je ergens draait in dat geheel, dan moet je altijd kijken op welke andere delen in die hele schakeling heeft dat effect. En dat is wel een complexe opgave, want daar heb je heel veel kennis voor nodig. Maar dus ook bewustzijn, maar ook tijd, want het moet wel goed grondig geanalyseerd worden.
Ja.
En dat bewustzijn, dat creëren, dat is nog wel... Dat is een mooie,
uitdaging.
En dat gaat ook heel vaak over, je hebt gewoon een aantal mensen nodig die dit verhaal goed kunnen vertellen in de organisatie en dat ook gewoon heel vaak willen blijven doen.
Ja.
Dus je hebt echt je promotors daarbij nodig. Precies, en die kun je hebben zeg maar, in het management, die kun je hebben bij functioneel beheer, die kun je hebben bij de daadwerkelijke dataspecialisten. Het liefst ook natuurlijk echt in je strategische laag van je organisatie. Maar eigenlijk wil je op alle niveaus wil je gewoon mensen die als soort van ambassadeur op dit onderwerp acteren.
Een soort van olievlek creëren.
Ja.
Ja.
Ja, precies. Ja.
En dat bedoel ik ook te zeggen, maak het klein, behapbaar.
Ja.
En zo boek je op snelle manier resultaten.
Ja. Oké, mooie. Ja, hebben jullie nog iets toe te voegen? Want we zijn alweer een half uur aan het kletsen op onze bibelstoelen.
Gaat dat zo snel?
Ja.
Michelle?
Ja, dankjewel. Nee, ja, weet je, het enige wat ik misschien nog kan toevoegen, dat is, als je in zo'n traject in ieder geval 1 of 2 goede mensen invliegt, die snappen hoe dit werkt en die vooral ook de zachte kant van dit verhaal willen vertellen, dus de niet-technische kant,
mm-hmm.
Dus willen werken aan bewustzijn, naast natuurlijk ook dat ze kennis hebben van techniek, dan ga je spekkoper zijn, dan ga je meters kunnen maken. En dat is denk ik waar veel mensen in ieder geval, of waar in ieder geval jij en ik ook van binnen je IV-experts gewoon voor staan. Dat je eigenlijk de hele keten gewoon altijd meeneemt in je opdracht en in het hele denken over het vakgebied.
Ja.
En dat is volgens mij, het gaat om bewustzijn en die wil je gewoon weer een boost geven.
Ja.
Ja.
En daarop pas sluiten. Dankjewel Michelle, heb ik even de tijd gehad om even na te
kijken. Ja, dacht ik al.
Nee, wat je vaak ziet is bij organisaties wordt te veel vanuit de techniek bereikt. Laat het los. Kijk naar je eigen organisatie. Wat zijn mijn bedrijfsdoelstellingen? En wat wil ik meten? Om die doelstellingen te kunnen meten of te optimaliseren. En vanuit daar te starten met het datagedreven werken. Dus eerst echt iets organisatorisch neerzetten. Pilots doen, klein maken, behapbaar maken. Om zo snel te kunnen groeien. Inderdaad, gedreven werken.
Ja, mooie aanvullingen. Dank jullie wel.
Ja,
dan, dank dat jullie even wilden kletsen over data. Want ik heb in ieder geval weer een hoop geleerd. Bij deze ook alle luisteraars bedankt voor het luisteren. We hadden vandaag lekkere wiebelstoelen. Dus de volgende keer gaan we kijken of we iets geruislozere stoelen kunnen regelen. Maar ja, laatste vrijdag van de maand hebben we weer een nieuwe aflevering. En als ik mij niet vergis, is dat ook gelijk aflevering 10. Dus dat is de laatste aflevering van het seizoen. Dat betekent dat hij op vrijdag 27 november online komt. En dan kun je ook nog alle andere afleveringen terugluisteren. Waaronder de vorige aflevering die gaat over soft skills. En voor deze keer bedankt voor jullie input. Tot de volgende keer. Thank you.